Goedemorgen allemaal. Ik spreek er trouwens in op een avond, op zaterdagavond. Maar de meeste van jullie zullen deze preek of deze overdenking gaan luisteren op zondagochtend. Als we anders altijd kerk hebben, als we gemeente hebben, als we Garja. Het is ook eigenlijk best wel vreemd om nu al zoveel weken hier beneden in het Souterrain te zitten, waar we anders met elkaar samenkomen. Maar ik heb met ontzettend veel plezier en liefde iets voorbereid voor jullie. Ik heb de beurt overgenomen van mijn vader. Die staat eigenlijk ingepland voor vandaag. Maar ik was aan de beurt en ik dacht, ik doe eens een studie over een van mijn favoriete teksten in de Bijbel. En dat is deze tekst: God geeft het zijn lieveling in de slaap. Nou, daar gaan we vandaag wat op induiken. Ik ga er ook een beetje een raar verhaal bij halen, maar dat horen jullie allemaal straks. Jullie horen misschien een paar keer bladeren, want ik heb heel veel dingen die ik er misschien bij wil halen of met jullie wil lezen. En ik hoop dat we samen weer nieuwe dingen mogen ontdekken over de goedheid en de genade van God. Nou, laat ik eerst eens beginnen met jullie, lieve Scharje-familie en iedereen die op zijn of haar eigen tijd meeluistert met ons, welkom te heten. Het is voor mij alweer een voorrecht. Wat ik net ook zei, om met jullie meer te ontdekken over Gods rijke woord, dat de Bijbel is. Ik geloof ook vast hoe oneindig rijk die Bijbel is. Elke keer als ik weer blader of er weer over nadenk, ontdek ik weer nieuwe dingen over de grootheid van God. En ik hoop en bid dat jullie ook gesterkt en bemoedigd zullen worden door wat ik voor jullie heb voorbereid. Dat jullie ook met je ogen gericht op de goedheid van God dit zullen luisteren. En voor degenen die mij kennen en al wat vaker naar een preek van mij geluisterd hebben, ja, jullie weten dat ik met alle plezier er wat vreemde verhalen in de Bijbel bespreek of rare thema's doe. Ik heb het wel eens gehad over kabouters in de Bijbel of rivieren. En ditmaal is het eigenlijk niet anders. Ik wil een verhaal erbij pakken over een persoon waar we de afgelopen tijd best wel wat over gehoord hebben. Ik hoorde hem voorbij komen in het verhaal van Anja vorige keer. Ik hoorde voorbij komen in een tweeluik van mijn vader. Ik ga het met jullie in ieder geval highlighten in het avontuur van onze vriend Lot. Maar goed, voordat we daar naartoe gaan, laten we eerst samen bidden. Heer God, ik dank u wel dat u hier aanwezig bent. En dank u wel dat u ook nu bij ons bent. Of dat nu bij mij is, hier in het Souterrain of in de kamers van de mensen die luisteren. Ik dank u wel, Heer, dat u altijd goed bent. Dat u altijd een God bent van overvloed en van liefde en van genade. En ik dank u wel, Heer, dat u ons nu ook wilt doordringen van uw liefde, van uw goedheid en van uw aanwezigheid. Heer, wilt u uw armen om ons heen slaan en laten voelen en ervaren hoe u naar ons kijkt. En ik bid ook voor vanmorgen, voor open oren en voor open ogen. Ik bid ook dat alles wat tegen kan houden, uw woord en uw goedheid, op dit moment weg zal zijn. In Jezus' naam. Ik dank u wel, Heer, dat we met vrijheid mogen luisteren naar wat u wilt vertellen. En ik dank u wel, Heer God, dat u ons in uw handen houdt. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan de preek van vandaag. Grappig genoeg bereid ik mijn preken altijd wat laat voor. Als de dag van tevoren of een middag van tevoren. En dan loop ik er een tijdje op te kauwen. Maar ik heb hem nog niet helemaal uitgewerkt. En ik liep deze week te kauwen op die tekst die ik al eerder noemde, die overigens uit de Psalm 127 komt, maar daar gaan we straks naar. God geeft het zijn lieveling in de slaap. Ik noemde het deze week nog naar een zakenpartner van mij die zich heel druk maakte over hoe gaan we dit komende coronajaar nog sterk door. Nou, we doen het hartstikke goed zakelijk, maar er blijft altijd spanning hoe je een bedrijf goed kan runnen. En ik zei, nou Bas, want zo heet hij, hij is geen christen, ik wel. Nou, zoals de Bijbel zegt, God geeft het zijn beminnende slaap. Dus ik heb alle vertrouwen in. En dan moet hij er ook altijd wel een beetje om lachen. Maar die tekst bleef bij mij hangen. En vandaag kwam hij ook terug in een gesprek met Muriel, waar ik gezellig koffie zat te drinken. En ik zei dat het me zoveel rust geeft. Juist in een tijd waarin je heel moe kunt zijn, met de kinderen thuis kan zitten, waar je soms van alles overloopt in je hoofd, waarin heel veel dingen ook onbekend zijn. We weten niet of we nog versoepelingen krijgen, of weer wel of weer niet. Dus er is zoveel drukte, er zijn zoveel dingen waar je goede keuzes kan maken of foute keuzes. En dan helpt zo'n tekst me enorm. En we moesten er even samen om lachen, omdat we toch ook regelmatig heel snel ons bed opzoeken na een drukke dag. Nou, grappig genoeg dacht ik, ja, nu weet ik zeker, nu wil ik het echt over deze deze tekst hebben in de preek. En ik ging hem een beetje bladeren en googelen. En ik kwam dus uit bij Psalm 127, een pelgrimslied van Salomo, staat er in de NBV. Daar ook even naar gekeken, de pelgrimsliederen. Dat zijn eigenlijk 15 psalmen die je vindt vanaf eigenlijk Psalm 119. Hè, die hele lange psalm die gaat over de wijsheid van God en de kennis van God. Een prachtige psalm, echt een gedicht. En daarna beginnen de pelgrimsliederen. En dat worden ook wel bedevaartsliederen genoemd. Dus liederen die je zingt op weg naar je echte thuis. En die werden in de overlevering ook wel gezongen tijdens Bijbelse feesten. Of tijdens de opgaat naar het huis van God. Maar letterlijk staat er bij het woord pelgrimslieder een lied dat je hoger brengt. Dat je doet opstijgen. De Passion Translation die vertaalt het als een trap die je opklimt. Dus een staircase song, een lied dat je zingt terwijl je treden voor treden hoger wordt gevoerd op weg naar jouw thuis. En dan is eigenlijk elke psalm een stap die je neemt dichter naar het thuis en hoger naar God toe. En precies het middelste lied van die bedevaartsliederen of die liederen die je hoger op doen voeren naar jouw ware thuis, is dat Psalm 127. Nou, laat ik daar een stuk van voorlezen. Ik begin gewoon bij vers 1. En ook dat vers is heel bekend. Want daar staat: als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het als je vroeg opstaat, je laat te rusten legt, je aftopt voor wat brood. Want hij geeft het zijn lieveling in de slaap. En dan pak ik een heel klein stukje nog daarna mee, in ieder geval vers 3. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is een beloning van God. Nou, als we kijken naar al die stukjes eigenlijk die ik net heb voorgelezen, dan focus ik me vooral op vers 2. Want dat is de tekst die in mijn hoofd zat. En ik neem er straks een stukje van vers 3 voor mee. Maar laten we stap voor stap even naar vers 2 kijken. Nou, allereerst zie je meteen wie hier degene is die actie pakt. Dus hiervoor hoor je heel veel over vergeefs. Zijn mensen vroeg aan het opstaan, die laat slapen, aftoepen. En nu gaat de focus terug waar die hoort te zijn. Hij. We beginnen met God. Degene die alles al voor ons heeft geregeld. Degene die door een enkel woord of een uiting van hem hele werelden kan doen ontstaan. The God of Angel Army staat er zo mooi in dat lied dat we wel zingen in de kerk. De God die zelfs engelenmachten aanstuurt. De God die jouw hele leven in zijn hand heeft. Nou, deze God, hij geeft iets. En het woord geeft, er staat het woord Nathan. En dat is eigenlijk een heel breed woord. En dat woord kan betekenen toevoegen, installeren, genezen, maar ook wreken. Het is een heel breed woord. Dus ook echt is leuk om dat op te zoeken in Strong's, in waarin je de vertalingen ziet van de grondtekst. En als je ziet dat, dan ben ik altijd benieuwd bij zo'n woord als ik dat lees. Als dit woord Nathan geeft, dan denk ik, waar zou het voor de eerste keer zijn gebruikt? De eerste keer dat het wordt gebruikt, en daar kijken we heel even naar, want daar kom ik namelijk later op terug, is in Genesis 1, vers 17. Nou, wat lezen we daar? Het scheppingsverhaal, hè, zie je in Genesis 1. En in vers 14 begin ik dan te lezen en dan staat er: God zei, of God uitte zich, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen en ook de sterren. En daar komt het woord Nathan in vers 17. Hij plaatste, Nathan, hij gaf ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was, dat het tof was. Nou, daar komen we straks op terug. Maar daar is dus de eerste keer dat God iets geeft, tenminste dat woord wordt gebruikt. En wat hij geeft is verschil tussen dag en nacht. Tussen licht en duisternis. Hij plaatst lichten. Wel mooi als je nadenkt dat deze tekst gaat over slaap. Waarin je kan rusten, je ogen dicht doet en het duister kan worden. Maar ja, je slaapt niet zomaar, je slaapt samen met God. Maar goed, daarover later. Dan het tweede stukje. Hij geeft het, wat geeft hij? Het aan zijn lieveling. Zijn lieveling is een woord, zijn beminde, wordt het ergens anders gebruikt, is verwant aan het woord David. Dus David, David, de geliefde. Ik vind het echt een hele mooie vertaling van de NBV, dat hier de lieveling staat. Want dat is zo'n intiem woord, vind ik. Als er staat zijn beminden, dan denk je, ach ja, dat weet je wel, hij weet, lief, God houdt van mij. Maar ik ben zijn lieveling, dat is nogal wat anders. Je lieveling zijn, dat is het geliefde kind, degene waar God altijd op gericht is, waar alle eer naartoe gaat, waar alle aandacht naartoe gaat. Als je zo nadenkt over het woord, zijn lieveling, dan kun je ook nadenken over hoe zie ik mijzelf? Zie ik mijzelf als de lieveling van God? Ben ik de geliefde? Het is mooi om te weten dat in de Bijbel jij al gesterkt wordt in de identiteit die God voor jou heeft. Je bent zijn lieveling. En wat doe je als je lieveling van God, de lieveling van God, je slaapt? Want dat is het laatste stukje uit die zin. In de slaap. En in de Passion Translation staat er zelfs in de slaap. Dus God geeft ons altijd dingen, maar geeft ons zelfs iets in de slaap. Een woord dat je terugvindt, dat slaap, bijvoorbeeld bij Jacob. Als hij droomt over zijn eigen trap, komt die trap weer terug, de hemel in, thuis in. Ook bij Simpson, waarin hij, nou, wat minder fortuinlijk dan, zijn haar verloor aan een mooie mevrouw die wat wegknipte toen hij lag te slapen. En daarmee zijn kracht verloor, maar ook zijn zicht verloor, uiteindelijk. En daar zien we weer iets wat we later terug gaan krijgen. Want het grappige is dat als jij slaapt, hoef je niet je zicht te verliezen. Maar Simpson verloor zijn zicht omdat hij sliep. En natuurlijk zien we ook verhalen in het Nieuwe Testament waarin Jezus sliep midden in de storm. Maar het mooie is dat we ook verder kunnen kijken en dat we zien, wat geeft hij zijn lieveling in de slaap? Nou, meteen het volgende vers zegt dan, kinderen. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. En als we de Bijbel ook maar een beetje kennen, weten we dat kinderen niet alleen gaat over, zoals ik ze heb, een stuk of vier, of zoals anderen ze hebben, een stuk of één, of zoals pijnlijk genoeg sommige mensen geen kinderen hebben, maar dat het gaat over erfgoed en over iets wat je voortbrengt, iets wat vruchtbaar is in je leven. En hier wordt in de grondtekst niet het woord kinderen gebruikt, maar het woord zoon, ben. De zoon is een geschenk van de Heer. Nou, dat is absoluut waar. Maar toen ik dit aan het lezen was, deed het mij denken aan een verhaal in Genesis 19. En hier komt hij om de hoek kijken. Want dit is namelijk een verhaal over Lot en de naamloze dochters van Lot. En ik zoek het even op, het verhaal. Misschien als je mee wil lezen, kun je dat ook doen. Ik loop hem even kort met je door, zoals ik al zei. In Genesis 19. Nou, ik denk dat we allemaal dat verhaal wel kennen. Sodom, Gomorra. Lot heeft de keuze gemaakt om daar te gaan wonen met zijn gezin. Verdorven steden. Hij woont zelf in Sodom. En nou, we weten dat Abraham heeft onderhandeld met God die deze steden wilde vernietigen. En niet alleen Sodom en Gomorra, maar al die steden in de Jordaanvallei waar die verdorvenheid maar bleef voortduren. Het waren een stuk of vijf steden. Je weet dat vijf het getal van genade is. Maar in dit geval zijn het vijf verdorven steden waar al heel veel ellende vandaan was gekomen, met elk een eigen koning. Nou, Abraham pleit om in ieder geval iets te redden. En God belooft aan Abraham dat hij in ieder geval zijn neef Lot zal redden. En dan stuurt God twee engelen die 's avonds in Sodom aankomen. We kennen het verhaal. Als je het interessant vindt, kun je in Genesis 19 dat lezen vanaf vers 1. En die zijn op zoek naar rechtvaardigen. En die worden dan ondergebracht in het huis van Lot. Ja, voordat Lot en zijn twee gasten konden gaan slapen, staat er in vers 4, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. En ze hadden allemaal boze plannen met deze engelen, want zij wilden eigenlijk met hen slapen. Maar Lot is dat natuurlijk overstuur, zegt dat kun je niet gaan doen. Maar vrienden, zegt hij in vers 7, zoiets kunnen jullie toch niet doen? En dan zegt hij, luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. Die zal ik bij jullie brengen. Doe met hen wat jullie willen, maar laat die mannen met rust. Ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden. Nou, hadden de mannen geen zin in. Maar op dat moment moest ik al nadenken over die dochters. Ik dacht bij mezelf, hoe leuk is het dat jij zomaar uit die deur wordt gegooid van een veilig huis en wordt aangeboden aan een oversture menigte mannen. En dat je eigen vader zegt, doe maar met hen wat je wil. Dat moet niet grappig zijn geweest. En dit zijn dochters die verloofd waren. Later zien we in de tekst dat ze verloofd hadden. Maar deze verloofden hadden dus nog niet aan hen gezeten. Dit waren dus maagdelijke meisjes. Nou, gebeurt niet, want de mannen van Sodom hebben helemaal geen zin in deze dochters. Die hadden hun ogen gevestigd op de twee engelen die ze gezien hadden. Nou, we weten hoe het eindigt. Lot en zijn gezin, dus zijn vrouw en zijn dochters, moeten vluchten. En dan pakken wij vanaf vers 15 het verhaal op. Zodra het licht begon te worden, dus na deze hectische nacht waarin de verwoesting van Sodom eigenlijk werd bezegeld. Zodra het licht begon te worden, zetten de engelen Lot aan tot spoed. Vlug, ga hier weg met uw vrouw en uw twee dochters, anders komt u om en wordt u het slachtoffer van de misdrijven die in deze stad zijn begaan. Ja, toen, fantastisch weer, verbazingwekkend stukje tekst hierna. Toen Lot aarzelde. Aarzelen? Onvoorstelbaar. Hij zit daar met twee afgezanten van God in zijn huis. Hij ziet wat er gebeurt en hij aarzelt. Dan nog grepen de mannen, dus de engelen, hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat de Heer hem wilde sparen. Dus het is niet omdat Lot daar zo'n zin in had, maar God had het zich voorgenomen. En ze trokken hem mee de stad uit. Kun je je voorstellen? Lot had er gewoon niet zo'n zin in. Ze moesten hem mee de stad uittrekken. En pas buiten de stad bleven ze staan. En toen zei een van hen, een van de engelen, vlucht, uw leven is in gevaar. Moeten ze dus nog een keertje benadrukken. Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil. Vlucht de bergen in, anders komt u om. Dan weer verbazingwekkend, antwoord Lot, nee, dat niet meneer. U hebt het beste met uw dienaar voor. Heel veel gevlei komt hierna. Maar ik kan onmogelijk naar de berg ontkomen. Het onheil zou me inhalen en ik zou alsnog sterven. Waar haalt hij die gedachte vandaan? Twee engelen redden jou uit een volledig verdorven stad die verwoest gaat worden. Die zeggen jou, ik zou naar de berg vluchten, want daar is het veilig. Dan geloof je dat dus niet. Blijf je vasthouden aan je eigen angst en aarzeling. Zeg je, nee, stuur me daar niet naartoe. Hij heeft namelijk zelf een ander idee. Hij zegt, stuur mij naar een stadje daar dichtbij. Dat zou je kunnen halen, zegt hij in vers 20. Geef mij de kans om daarheen te vluchten. Dat zou mijn redding kunnen zijn. Het is maar een onbeduidend stadje. Nou, het stadje waar Lot het over heeft, is een van die vijf steden die dus eigenlijk verwoest had moeten worden. En dat heet Bela, dat stadje. En dat betekent verslindend, verwoesten, opetend, verderf, inslikken. Hij stelt dus voor om naar dat, wat hij zegt, onbeduidend stadje te gaan. In onze oren klinkt het allemaal niet onbeduidend, hè? Verwoestend, verslindend. Maar hij zegt, ah joh, het is klein, het is onbelangrijk, ik ga daar wel zitten. In nog steeds die vruchtbare Jordaanvallei. Ook dan is God gewoon genadig en krijgt hij in vers 21 het antwoord. Ook in dit opzicht zal ik u ter wille zijn. Onvoorstelbaar. Hoe ver de genade van God reikt. Het stadje dat u bedoelt zal ik niet wegvagen. De mensen worden daarbij dus gered, hè, doordat Lot dit plan heeft. Vlucht daarheen. Ga dus naar dit stadje heen, Bela. En haast u, want tot u daar aangekomen bent kan ik niets doen. En zo kreeg die stad, Bela dus, die eigenlijk verwoesting heet, de naam Soar. En Soar betekent onbelangrijk of klein. Toen de zon was opgegaan, was Lot al in Zoar aangekomen. En toen werden Sodom en Gomorra en de hele regio verwoest. De hele regio behalve dus Zoar. Als we daarover eens nadenken. Gewoon eerst eens nadenken hierover. Onvoorstelbaar. Lot aarzelt. Die heeft die engel ontmoet. Die heeft gezien wat voor verwoesting en ellende in de stad is. Maar toch aarzelt hij om te vluchten. Hij is vol angst. Hij wil niet naar de bergen zoals de engelen voorstellen. Maar hij maakt zijn eigen oplossing. Hij wil naar de stad die verwoesting heet. En ach, dat bagatelliseert hij een beetje. Maakt hij kleiner. Is toch zo'n klein stadje, joh. Hij wil vanuit zijn angst, wil hij liever leven in verwoesting dan dat hij het plan van God volgt. En dan komen we bij het verhaal waar dit echt over gaat. Een verhaal waarin we ook slaap zien. En waarin we helaas ook een hoop ellende zien. Want we lezen in datzelfde hoofdstuk 19 vanaf vers 30. Omdat Lot niet in Zoar durft te blijven. Nou, dat is bijzonder, hè? Hij wilde niet in de bergen zijn zoals de engelen hadden voorgesteld. Want daar was hij te bang voor. Want misschien zou hem daar nog iets ergs gebeuren. Stuur mij dan maar naar het stadje. In vers 30 lezen we dat hij ook niet in het stadje durfde te blijven. Want hij durfde daar niet tussen de mensen te lopen die net de verwoesting hadden meegemaakt. Daardoor vlucht hij weer. En waar gaat hij dan naartoe? Hij ging in de bergen wonen samen met zijn twee dochters. En daar wonen ze met elkaar in een grot. Of, zoals de grondtekst zegt, ook wel een hol. En op een dag zei die oudste dochter tegen de jongste dochter, terwijl ze daar toch in de bergen wonen, maar dan in een grot, in een hol. Onze vader is al oud. En er is in dit gebied nergens meer een man die met ons kan doen wat op de hele wereld de gewoonte is. Niet helemaal waar natuurlijk. Want in die hele Jordaanvallei is er in ieder geval nog een heel stadje wat gered is. En bovendien waren ze in heel Israël, ze hadden weer kunnen toevoegen bij Abraham. Er waren nog genoeg mannen, maar toch in hun beleving waren die er niet. En dan maken ze samen een plan, die twee dochters. De oudste stelt dit als eerste voor. Laten we daarom onze vader dronken voeren en met hem slapen. Dan kunnen we kinderen krijgen van onze vader. Walgelijk plan. Maar nog diezelfde nacht gaven ze hun vader wijn te drinken. En de oudste sliep met hun vader zonder dat hij ook maar iets van merkte dat ze bij hem kwam en weer wegging. Maar dat is bijzonder. Lot sliep dus met zijn oudste dochter zonder dat hij iets door had. Hij werd dronken gevoerd door wijn. En het woord iets doorhebben in de grondtekst heeft te maken met alert zijn. Iets zien. Ergens kennis van hebben. De eerste keer dat woord voorkomt in de Bijbel, lezen we dat in Genesis 3. Als er opeens kennis is over goed en kwaad. Als de mens opeens ziet dat hij naakt is. Dat hij niet bedekking heeft. Opeens staat er ook in die tekst, worden hun ogen geopend en zien ze dat ze niet gekleed zijn. Voor die tijd, als je dat dus niet hebt, zijn je ogen dus gesloten. En dat is wat er gebeurde met Lot. Zijn ogen waren gesloten. Hij zag niets. Hij had nergens kennis van. En ook uit die samenkomst tussen zijn dochter en later ook zijn jongste dochter komen zoons voort, net zoals er in Psalm 127 staat. Maar dan zijn het wel een ander soort zoons, niet de zoons waar je een soort van trots op bent, maar wel de zoons die voor jou erfenis hebben. Twee zoons die geboren worden zijn Moab, en dat betekent letterlijk water van mijn vader of zaad van mijn vader. Dus het was geen geheim als Moab rondliep wie zijn vader was, of hoe die geboren was. En een tweede zoon van de jongste dochter, Ben-Ammi. En dat betekent zoon van mijn volk of van mijn stam. Beide waren een verdorven stel volken. Het grappige is, als we lezen over de Ammonieten bijvoorbeeld, die ontzettend veel oorlogen met Israël hebben gevoerd, dat ze in de 10e eeuw een grote nederlaag tegen koning David hebben geleden, die hem vervolgens in werkkampen bracht. Dus je ziet dat dit soort dingen werk voortbrengt. En niet alleen werk, maar ook strijd en onlust. En ook volken die wij inmiddels niet meer kennen. Maar God is genadig, want juist door de oudste, Moab, komt Rut voort. En Rut, die verlaat haar stam juist, die verlaat haar Ammi. En die zegt, uw volk is mijn volk. En zij is weer de voormoeder van de echte geliefde. Degene die als enige in de Bijbel als geliefde wordt genoemd in zijn naam, David. De voorvader van Jezus, maar ook de voorafschaduwing van Jezus. Een heel apart verhaal is het eigenlijk, dit verhaal. Een verhaal vol met eigen plannetjes, wanhoop, incest en zoons die ook iets voortbrengen. En dat is ook niet raar, want we hebben al een aantal keer gezien dat de naam Lot versluiering of bedekking betekent. Wat ook, zoals je ziet waar mijn vader over heeft gesproken, te maken heeft met de wet. Als je kijkt naar het woord Lot, wordt het ook een andere keer gebruikt. Het wordt gebruikt in Jesaja, Jesaja 25 vers 7. En dat zoek ik even met jullie op. Want wat staat er in Jesaja 25 vers 7? Het grappige is dat dit hele lied een danklied is, Jesaja 25. En dat het heel veel gaat ook over een berg. Een berg waar Lot eerst niet naartoe wilde gaan. Tenminste niet op advies van God, van zijn engelen. Maar een berg die hij later wel zelf opzoekt. Waar hij dan hardnekkig in een grot blijft zitten. In zijn eigen hol in de grond. En als we daar zien, dan zien we in Jesaja 25 en ik lees vanaf vers 6. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. En dit gaat over de berg Sion. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet met pure, rijpe wijnen. En op deze berg vernietigt hij het waas. Het waas, hier staat letterlijk Lot. Dat alle volken het zicht beneemt. Weer die gesloten ogen, zie je dat? De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Alweer het woord Lot. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. En voor altijd doet hij de dood teniet. En God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken en op die dag zal men zeggen, hij is onze God, hij was onze hoop, hij zou ons redden, hij is de Heer, hij was onze hoop. Juich en wees blij, want hij heeft ons gered. En dan gaat het ook over Moab hier. De hand van de Heer rust op deze berg, maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals stro in mest wordt getreden. Deze tekst gaat niet alleen over Lot, maar ook over de zoon van Lot, over Moab, over zijn eerstgeborene. En deze tekst gaat niet alleen over de bedekking, maar het gaat over degene die de bedekking weghaalt, over de zoon die de zoon is van de Heer van de hemelse machten, die alle tranen van ons gezicht zal wegwissen, die de echte hoop was geweest. Degene die de dochters van Lot niet hebben gezien. Zij zagen deze oplossing niet en deze hoop niet, want hun hoop was niet in de Heer. De hoop was in hun omstandigheden en die omstandigheden zagen er bijzonder slecht uit. Hun hoop was in hun eigen oplossing. En hun eigen oplossing bracht ontzettend veel verwoesting en wanhoop voort. Maar wij hebben een andere hoop, toch? Wij hebben een hoop die alleen al door zo'n prachtige aanbiddingsnummer als Waymaker heel goed wordt weergegeven. Want onze hoop richt voor ons een feestmaal aan, staat hier in Jesaja. Hij zorgt dat wij aan een rijke tafel zitten van overvloed. En het mooie is dat als wij onze controle en onze plannen en ons werk en onze moeite en onze stress aan hem overdragen, ja, dan gaat hij het maken. En weet je, hij maakt alle dingen nieuw. Ik moet er zo vaak aan denken dat wij maar lopen te zwoegen om iets te bereiken. Terwijl hij al iets nieuws in gedachten heeft. Hij heeft al iets groters in gedachten. Want hij spreekt en het is er. En hij spreekt niet zomaar. Hij zet lichten aan in jouw duisternis. Dat is mooi toch? Dat hij laat zien er is een dag en er is een nacht. En zelfs in de nacht zijn er sterren, er is altijd licht. Een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En het mooie is dat we dat mogen zingen en mogen belijden Net zoals de mensen dat vroeger deden toen ze Psalm 127 aan het zingen waren, als een pelgrimslied. Want wij zijn onderweg naar ons thuis. Maar het mooie is dat wij ook nu al thuis zijn. Wat die mensen vroeger niet hadden, die moesten onderweg naar de tempel van God om daar te ontmoeten. Wij kunnen nu al ontmoeten, wij zijn al thuis. Want onze belofte en onze erfenis is al in hem. Hij heeft het al gedaan. Ik zat vandaag te luisteren naar een christelijk nummer. Lekker house muziek, want daar hou ik van. En daar ging het heel over van, I'm not waiting for the afterlife. Ik ga niet wachten tot we een keer bij hem zijn als we zijn overleden of als we naar hem toegebracht zijn. Maar ik ga nu al leven in de belofte die God is. Ik wacht niet tot later. Ik begin nu al. En het mooie is dat we in hem ook zonen zijn. En we zijn niet zomaar zonen, we zijn de geliefden. En het mooie is als je dat woord de geliefde opzoekt, wanneer dat voor het eerste keer wordt gebruikt, is in een zegen. En dat is in een zegen voor Benjamin. En daarmee wilde ik afsluiten met jullie om naar Deuteronomium 33 vers 12 te kijken. En daarna lees ik nog heel even een stukje een psalm. Maar ga even met me mee naar Deuteronomium. Het is namelijk een zegen die wordt uitgesproken, niet door Jacob. Maar het is een zegen die wordt uitgesproken door Mozes. En Mozes die zegent de stammen. Voordat ze een nieuwe land ingaan. En als we lezen in Deuteronomium 33 vers, ik ben hier lekker aan het bladeren, 12. En er staat hier Mozes zegen en zijn dood. En dat vlak voordat hij sterft, dan spreekt hij, de godsman, staat in hoofdstuk 33, over elke van de stammen van Israël een zegen uit. En over Benjamin zegt hij dan in vers 12 van hoofdstuk 33, de Heer laat zijn lieveling bij zich schuilen. Zijn kind omarmt hem van vroeg tot laat. En het nestelt zich veilig op zijn rug. Dat is toch fantastisch? De Heer laat zijn lieveling, dat is hetzelfde woord als dat we kunnen lezen in Psalm 127, bij zich schuilen. We liggen niet zomaar te slapen, zo midden in de ellende. Nee, wij kunnen slapen omdat we bij hem schuilen. En hoe doen wij dat? Wij liggen daar niet zomaar te liggen. Wij zijn daar in omhelzing met God van vroeg tot laat. Dus of we nu slapen of dat we op zijn, we zijn met hem in omhelzing. En het nestelt zich veilig op zijn rug. En weet je, als je bij iemand op zijn rug zit, het enige wat je hoeft te doen is vasthouden. En die ander loopt voor jou. En dat is dus hoe jij het beloofde land mag ingaan. Dit is een zegen voor Benjamin voordat hij het beloofde land ingaat. Zo mag jij jouw beloftes ingaan. Hem vasthouden, veilig, op zijn rug. En hij wandelt met jou. Hij verslaat die reuzen. Hij loopt naar jouw bestemming. Je hoeft helemaal niets te doen, behalve hem omhelzen. Nou, die gedachte vind ik wel echt fantastisch. Want als we ook maar iets van een taak hebben, dan is dit onze taak. Omhelzen. Dat is toch prachtig? En dan brengt hij jou waar je moet zijn. En ik moest tenslotte nog denken aan dat liedje Waymaker, hè, wat ik net zei. Even when you can't see it, he's working. Zelfs al kan je het niet zien, dus zelfs al lig jij met je ogen dicht. Zelfs al zie je geen uitkomst meer, zoals de dochters van Lot dat niet zagen. Hij is aan het werk. En dat deed me tenslotte denken aan die tekst over de enige die niet sluimert en die niet slaapt. En grappig genoeg staat die tekst in Psalm 121. Een van de bedevaartspsalmen, een van die stappen op weg naar ons thuis. Een van die stappen die ons hoger voeren. En die wil ik voor jullie uitbidden en uitlezen voor vandaag. Want dat is waar onze ogen op gericht mogen zijn. Wij gaan namelijk wel kijken naar de bergen. De dingen die Lot afwees, gaan wij wel nemen. Want wij leggen onze handen namelijk wel in de handen van engelen. En wij laten ons wel adviseren. En hier staat in Psalm 121 in het pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? En dan Hebben wij een antwoord dat de dochters van Lot niet konden bedenken? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen en hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert of slaapt niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan jouw rechterhand. Weet je dat? Benjamin, zoon van de rechterhand. Hier komt die rechterhand weer terug. Overdag kan de zon je niet steken en bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad en hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Nou, dat bid ik over jullie uit, jullie allemaal. Ik bid over jullie uit dat je zult ervaren en zult zien dat de Heer goed is. Dat hij je behoedt voor alle kwaad, dat jij dat niet hoeft te doen. Geef al je plan aan hem. Geef al je controle aan hem. Sla je ogen op naar de bergen. Weet dat je hulp komt van de Heer. En die heeft alles al gemaakt. Hij heeft alles in zijn handen. Hij zegt de lichten aan jouw donkere hemel. En hij laat zich omhelzen door jou. En hij brengt je veilig. Veilig op zijn rug. Naar waar je ook maar moet zijn. Bid ik over jullie. In Jezus' naam. Amen.